Mark, can I invite you to start the next session?
Yes. I hope you are all refreshed and that you've gathered your energy and your strength and are ready for some more serious mental exertion. In this morning's session, in our examination of Ephesians, we were focusing especially on the presence of Israel in the very midst of the ecclesia.
Vanmorgen hebben we vooral de nadruk gelegd vanuit de brief aan de Efeze op de aanwezigheid, de presentie van Israël in het midden van de ecclesia.
Of course, these texts also were speaking about Israel in general, especially about Israel before the coming of the Messiah.
De tekst sprak natuurlijk ook over Israël in het algemeen en bijzonder Israël voor de komst van de Messias.
But Ephesians does not address directly, at least, and explicitly this question of Israel, the Jewish people, who are not part of the ecclesia, who do not or have not received or accepted the message of the Messiah.
Maar Efeze gaat niet expliciet in op de positie van Israël buiten de ecclesia. Israël dat de boodschap niet aanvaardt of niet aanvaard heeft.
That is a question that is dealt with more clearly in Paul's letter to the Romans.
Over die vraag gaat het vooral in de brief aan de Romeinen.
And so that is going to be my focus in what I will be looking at from the book of Romans.
En daar willen we het dan vanmiddag over hebben.
Now, the tendency is whenever anyone is wanting to teach about the Jewish people from the book of Romans, what you do is you teach about Romans 9 through 11.
Meestal als we het over die vraag hebben, dan gaan we gelijk naar Romeinen 9 tot en met 11.
And I will also be giving a great deal of attention to Romans 9 through 11.
Dat zal ik uiteraard ook doen.
But I think that what has often been ignored is the way Romans 9 through 11 are connected up with the rest of the book of Romans.
Maar wat vaak genegeerd of over het hoofd gezien wordt, is de manier waarop die hoofdstukken verbonden zijn met de rest van de brief aan de Romeinen.
And in particular, the way Romans 9 through 11 are connected up with the chapter that immediately precedes Romans chapter 8.
En in het bijzonder met het voorafgaande hoofdstuk 8.
And that's what I really want to pay close attention to.
Daar wil ik nu naar kijken.
Now, the first thing I want to note is the overall structure of the book of Romans.
Ik wil even iets zeggen over de structuur van het boek aan de Romeinen, de brief aan de Romeinen in zijn geheel.
And of course there are many ways you can draw the various division points of units.
Je kunt dat natuurlijk op allerlei verschillende manieren indelen.
But one way which is very common and I think has much to recommend it is one which breaks the book up into four, at least the substantive units, into four main blocks.
Maar er is één indeling die goed te verdedigen is en geaccepteerd is om het boek in vier onderdelen te verdelen.
Romans chapters 1 through 4, Romans 5 through 8, Romans 9 through 11 en Romans 12 through 15.
En u vindt ze op 1.1 in de syllabus. Romans 1 tot en met 4, 5 tot en met 8, 9 tot en met 11, 12 tot en met 15.
And then Romans 16 is more of an addition that is offering more personal types of greetings to the church in Rome.
Romeinen 16 staat daar dan een beetje los van, meer persoonlijke groeten van de apostel.
Now, It's interesting. There's a biblical scholar, a Roman scholar by the name of Douglas Campbell at Duke, who looks at these four units and talks about how each of these units could be identified with one particular strand of interpretation of Romans.
De Nieuw Testamenticus Douglas Campbell van Duke Universiteit heeft eigenlijk voor elk van die vier blokken een kernwoord aangewezen.
Romans 1 through 4 is especially, he thinks, associated with the traditional Reformation or Lutheran approach to Romans.
Romeinen 1 tot en met 4 heeft dan vooral te maken met de traditioneel Lutherse, reformatorische benadering van de Romeinen.
Romans 5 through 8 with what he calls, it's actually his main focus, an apocalyptic reading of Paul.
Romeinen 5 tot 8, wat hij noemt een apocalyptische lezing van Paulus. En dat is ook zijn focuspunt.
Romans 9 through 11, of course, with the focus on Israel and a more salvation historical reading of Romans.
De Romeinen 9 tot en met 11, de focus op Israël en de heilshistorische lezing.
And Romans 12 through 15, with a more ethical teaching orientation to Romans.
En dan Romeinen 12 tot 15, een ethisch onderwijs.
What I want to do, however, is not so much talk about that. I want to talk about a very important way in which these four units get linked together.
Ik wil het vooral erover hebben hoe die verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn.
What we're going to see here is another chiasm.
We zien opnieuw een chiasme.
It links up that first unit, chapters 1 through 4, with the last unit, 12 through 15, and then links up the middle two units, chapters 5 through 8 and 9 through 11.
Je ziet dat het eerste en het laatste blok met elkaar verbonden zijn, 1 tot en met 4 en 12 tot en met 15, en dan daartussen die twee middelste delen.
Each of these units, each of these four units of Romans, has a concluding section which mentions or alludes to the patriarchs of Israel.
Elk van deze onderdelen heeft een afsluitende sectie waar het gaat over de aartsvaders van Israël.
Either simply referring to the patriarchs in general or specifically to Abraham and Isaac in particular.
Ofwel de aartsvaders in het algemeen, ofwel Abraham en Isaac in het bijzonder.
The patriarchs and the promises that are given to them are mentioned explicitly in the conclusions of the first, the third and the fourth units.
De aartsvaders en de belofte aan hun gegeven worden expliciet genoemd aan het eind van het eerste, het derde en het vierde blok.
In the second unit there's not an explicit statement. There's an implicit statement, a kind of illusion, and it's one that I think is perhaps the most important of them all.
In het tweede blok is er niet een rechtstreeks noemen daarvan, maar wel een toespeling, een zinspeling op de belofte en de aartsvaders.
So first what I want to do is just look at the first unit and the fourth unit to just show you the correspondence between these two sections. Our main focus is going to be on the middle two units, but we're going to start off at least to give you an idea of what that first unit and the fourth unit, how they interconnect.
Kijk even naar de buitenste delen van de brief, het eerste en het laatste blok. En vervolgens gaan we nader in op de twee middelste delen.
Okay, so you have there the first set of texts from Romans chapter 4. We're looking here at verses 11 through 13 and then verse 16. You will see some more chiastic structures here. Either this was something that Paul was very fond of or it's something that I'm very fond of. maybe both. Hopefully it's not just me.
We gaan opnieuw in Romeinen 4 en 15 een chiastische structuur ontdekken. Misschien dat Paulus dat erg leuk vond, of misschien vind ik dat wel erg leuk, of misschien allebei.
Now, I have tried to lay this out on the page in a way that both brings out the chiasm, but also that makes clear something about the translation that is often not clear in other translations.
Probeer dat in de syllabus duidelijk te maken dat het om zo'n structuur gaat en ook daar, dat het in de vertaling vaak niet zo duidelijk is.
And hopefully that will become evident as we read it. Okay, verse 11. He, Abraham, received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by trusting faithfulness while he was still in foreskin, so that he is father of all who faithfully trust while in foreskin, that righteousness might be reckoned also to them, and father of circumcision, not only for those who are of circumcision, but also for those walking in the steps of the trusting faithfulness of the one in foreskin, our father Abraham. For the promise that he would inherit the world did not come to Abraham or to his seed through Torah, but through the righteousness of trusting faithfulness. Now, if we look at the central unit there.
Kijken naar het centrale gedeelte in Romeinen 4, 11 tot en met 13.
First, we have the reference to Gentiles. He is father of all who faithfully trust while in foreskin, that righteousness might be reckoned also to them. That's the reference to the Gentiles and the outer frame of the chiasm.
Daar is in de eerste plaats gaat het daar weer over de heidenen. In dat buitenste, de buitenste delen van het chiasme. Abraham is, toen hij nog onbesneden was, dus in de niet besneden staat, een vader geworden van alle die geloven.
And then, and father of circumcision, not only for those who are of circumcision, but also for those walking in the steps of the trusting faithfulness, etc. Now, often that second phrase, not only for those who are of circumcision, is interpreted as applying to the Gentiles. In other words, the Gentiles are the ones who are not only of circumcision, but are walking in the steps of Abraham before he was circumcised. But following a number of commentators, I actually think it's a repetition of the previous phrase, that these are both references, in other words, to Jews. Father of circumcision, and then not only for those who are of circumcision, and then going on to, in the outer frame, speak of Gentiles.
En in vers 12 zie je Abraham als vader van de besnijdenis, van hen die besneden zijn. En het vervolg van dat vers is traditioneel vaak toegepast toch op gelovige heidenen, maar hij zegt, het is eigenlijk, moet je dat lezen als een parallel van het voorgaande vers, dat het ook hier om besnedenen, dus om Joden gaat, die in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham gaan.
The important point to mention is that on the one hand, Paul here is trying to make very clear that Gentiles are who come to believe in the Messiah are the descendants of Abraham.
De ene kant wil Paulus benadrukken dat heidenen die tot geloof komen, dat die afstammelingen, nakomelingen zijn van Abraham.
On the other hand, he is also trying to emphasize at the same time that Jews are who are Jews by birth are also descendants of Abraham.
Aan de andere kant legt hij er de nadruk op dat ook Joden, besnedenen, ook afstammelingen, nakomelingen van Abraham zijn.
Abraham is the father of those who are of trusting faithfulness. He's also the father of circumcision. And he's not only the father of circumcision, but he's also the father of these Gentiles.
Abraham is de vader van de besnijdenis, maar niet alleen van de besnijdenis, maar ook dus van de heidenen die tot geloof komen.
But he is the father of circumcision.
Maar hij is de vader van de besnijdenis.
Meaning he's the father of those who are of the circumcision.
Wat wil zeggen, hij is de vader van degenen die van de besnijdenis zijn.
Namely the Jewish people.
Namelijk het Joodse volk.
Now we see the same, basically the same point made a couple of verses later in verse 16.
Vers 16 vind je datzelfde eigenlijk weer terug.
For this reason, the promise is on the basis of Abraham's trusting faithfulness, in order that it may be according to grace and be confirmed to all his seed, not only to the one who is of the Torah, namely the Jews, but also to the one who is of the trusting faithfulness of Abraham. He is the father of all of us, as it is written, I've made you the father of many nations. In other words, he is talking about Abraham, who's the father of both the one who is of the Torah and the one who is merely the of the trusting faithfulness of Abraham.
In vers 16 spreekt Paulus over Abraham als de vader van niet alleen van degenen die uit de Torah zijn, maar ook degenen die alleen maar uit het geloof zijn.
So, Jews, Gentiles, both descended from Abraham, both in Abraham, heirs of promise.
Dus Joden en heidenen, samen, allebei nakomelingen van Abraham, allebei erfgenamen van de belofte.
Then we go to the fourth unit, the end of the fourth unit, Romans 15, which in many ways, this is the actual grand conclusion of the teaching of the letter as a whole.
Dan gaan we naar het einde van Romeinen 15, het einde van het vierde blok, wat ook gelijk de grote afsluiting van het onderwijs van Romeinen is.
And here we have a clear allusion back to Romans 4.
En hier vinden we weer een toespeling op Romeinen 4.
Welcome one another therefore, just as the Messiah has welcomed you for the glory of God. For I tell you that Messiah has become practical servant of the circumcision for the sake of the truth of God, in order to confirm the promises given to the fathers and the Gentile nations to glorify God for the sake of God's mercy. Then you get a set of biblical texts that Paul lists off that come from the Torah, from the prophets, and from the writings, from the Ketuvim. First from the Psalm, then from the Torah, rejoice Gentile nations with his people, and then the Psalm again, and then the prophet. The key thing to note here is note the vocabulary which reiterates what's found in Romans 4.
Het centrale punt hier in Romeinen 15 is om te letten op de vocabulaire, het woordgebruik wat weer opneemt wat in Romeinen 4 eigenlijk al gezegd is.
We have the reference to the circumcision.
We hebben de verwijzing naar de besnijdenis.
We have reference to the promises.
We hebben de belofte.
We have the clear distinction of the circumcision and the Gentiles.
En een duidelijke onderscheid tussen de besnijdenis en de heidenen.
And most importantly, we have this same Greek word, bibaiao, which is found in the noun form in chapter 4, bibaios, to be confirmed, the confirmation of the promise.
En we hebben het is wel misschien wel het belangrijkste, in Romeinen 15 het werkwoord bebaio, wat in Romeinen 4 als zelfstandig naamwoord voorkomt, bevestigen, de bevestiging van de belofte.
Thus, Paul presents Jesus as the one who is bringing confirmation of the promises that God gives, both for Israel and for the nations of the world.
Dus in de woorden van Paulus is Jezus degene die de bevestiging van de belofte aan de vaderen brengt, zowel voor Israël als voor de volkeren.
So, that's the first unit and the fourth unit.
Dat is het eerste en het vierde deel.
Now, let's look at the third unit, which is Romans 9 through 11.
Dan kijken we naar het derde deel, Romeinen 9 tot en met 11.
This is the one that we would be especially familiar with.
Dat kennen we misschien wel het beste.
And we'll just read verse Romans 11, 25 through 28, the real climax and conclusion of Romans 11.
We lezen de climax van Romeinen 11, versen 25 tot en met 28.
I do not want you to be unknowing of this mystery, brothers and sisters, lest you consider yourself wise thinkers. Callousness in part has come upon Israel until the fullness of the Gentile nations has come in. And in this way, all Israel will be saved. As it is written, out of Zion will come the rescuer. He will banish ungodliness from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins. As regards the good news, they are enemies for your sake. But as regards election, they are beloved for the sake of the fathers. For the gracious gifts and the calling of God are irrevocable. Notice there, particularly in those final verses, the emphasis on the patriarchs. They are beloved for the sake of the patriarchs.
In de laatste verse vinden we opnieuw de nadruk op de aartsvaders. Israël zijn de geliefden omwille van de vaderen, de aartsvaders. De minden om de vaderen wil.
In Romans 4, it is particularly focused on Abraham, the first of the patriarchs. And then Romans 15, on the patriarchs in general. Romans 11, again, the promises to the patriarchs.
Romeinen 4 dus Abraham, Romeinen 15 de vaderen en Romeinen 11 ook weer de belofte aan de vaderen.
Now, what about Romans 5 through 8?
Hoe zit het dan met Romeinen 5 tot en met 8?
In the other three units, the reference to the patriarchs is explicit.
In de drie afdelingen die we nu gehad hebben, is de verwijzing naar de aartsvaders expliciet. Worden ze expliciet genoemd.
In Romans 8, the end of the second unit, there is no clear explicit reference to the patriarchs.
In Romeinen 8 vind je niet zo'n duidelijke vermelding van de vaderen.
Instead, what we have is an allusion to one of the most important of all of the texts dealing with the patriarchs.
In plaats daarvan hebben we hier een toespeling op een van de belangrijkste gedeelten over de aartsvaders.
And that text is Genesis 22, the story of the binding of Isaac.
En dat is Genesis 22, de geschiedenis van de binding van Isaac.
You know, this is the story where Abraham offers up his only son, and as a result, The angel of the Lord appears, confirming in a definitive way all of the promises that have made to him up to that point.
Het verhaal waar Abraham zijn zoon Isaac op het altaar bindt en wil offeren. En dat eindigt met de engel die definitief de beloften die aan Abraham gedaan zijn bevestigt.
Now, Romans 8 speaks about the way in which Jesus offers up his life as the Son of God.
Romeinen 8 gaat over de manier waarop Jezus zijn leven offert als de Zoon van God.
It says in a crucial verse that God did not withhold his only Son.
Zegt in een cruciaal vers dat God zijn eigen Zoon niet gespaard heeft.
That phrase, God did not withhold his only son, is a direct reference or allusion back to the story of the binding of Isaac.
Dit is een directe verwijzing of een zinspeling eigenlijk op het verhaal van de binding van Isaac.
when the angel is confirming the promise, he says, it's because you did not withhold your only son.
Als de engel Abraham aanspreekt en de belofte bevestigt, dan is dat omdat jij, zegt hij, omdat jij je eigen zoon niet gespaard hebt.
Because you did not withhold your only son, I will fulfill all of the promises that I made to you.
Daarom zal ik alle beloften vervullen.
It's as if what Paul is trying to say is the way in which God fulfills his promise to Abraham, who did not withhold his only son, is by himself not withholding his only son.
Dus Paulus daarmee zegt dat de manier waarop God Abraham antwoordt, omdat jij je zoon niet, mij niet onthouden hebt, je zoon niet gespaard hebt, de manier waarop God de belofte vervult, is dan doordat hij zelf zijn eigen zoon niet spaart.
Let's just look at the text from Romans 8.
We kijken naar Romeinen 8.
And notice the great emphasis on God's love. God's love for his people expressed in the giving up of his only son.
Specifiek met een oog voor Gods liefde voor Israël als zijn enige zoon.
In verse 28, we know that God co-works all things for good for those who love God, who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predesignated to be conformed to the image of his son, in order that he might be the first child among many brothers and sisters. And those whom he predesignated, he also called, and those whom he called, he also constituted as righteous, and those whom he constituted as righteous, he also glorified. What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He who did not spare his own son, that's the he who did not withhold his own son, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, will he not with him also graciously give us all things? Who will bring any charge against God's elect ones? It is God who constitutes as righteous. Who is to judge against? It is Messiah who died, yes, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. Who will separate us from the love of the Messiah? Will suffering or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are reckoned as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Messiah Yeshua our Lord. Very powerful statement of the good news of God's great, great love. His great love for us, his great love for his people. And this is all an allusion back to the story of the binding of Isaac. It's as if, again, God himself is reenacting the binding of Isaac, but this time Isaac is truly slaughtered. And it's his own Isaac, his own beloved son.
Romeinen 8, vers 28 tot het einde, is eigenlijk een grote verwijzing terug naar het verhaal van de binding van Isaac. De nadruk op de liefde van God in de Messias. Waar God nu zijn eigen geliefde, zijn enig geboren, zijn eigen geliefde zoon niet spaart, maar offert voor ons allen.
But of course, this one who was his own son also was the son of Abraham.
Maar natuurlijk, degene die zijn eigen zoon was, was ook de zoon van Abraham.
He wasn't just an angel.
Hij was niet gewoon een engel.
He wasn't descended from another people.
Hij kwam ook niet uit een ander volk.
He himself is the one descended from Abraham, Isaac and Jacob.
Hij zelf is degene die afstamt van Abraham, Isaac en Jacob.
And so in a sense, this is Israel itself, Abraham and Isaac and Jacob, offering up their own most beloved son at the same time as it is God offering up his own beloved son.
In zekere zin is het ook Israël zelf dat hier zijn enige geliefde zoon offert, zoals Abraham Isaac op het altaar, waar God zijn enige geboren zoon offert.
It's as if all of the lines are converging at this one point.
Het is alsof alle lijnen hier op dit punt samenkomen.
Now, what I would like to do is to make this connection between Romans 8 and Romans 9 through 11 even clearer for you.
Ik wil het verband tussen Romeinen 8 en Romeinen 9 nog duidelijker maken.
Paul makes the connection himself through a set of terms that he uses in both units.
Paul legt dat verband zelf door een aantal termen die hij in allebei de eenheden gebruikt.
But you have to be a careful reader in order to notice them.
Je moet wel goed lezen om dat te zien.
And then once noticing them, you need to draw a conclusion from what you notice.
En als je dat ziet, moet je er ook de juiste conclusie uit trekken.
Okay, I want to pick out 6 terms. And I'm going to pull one of them out of the order that you have on your handout. So this is going to follow a slightly different order. What I want to do is start with the term that says foreknowledge. You see that? I think it's the 4th of the terms now. I'm going to make that the first term now.
We gaan 6 kernwoorden bespreken. We beginnen met wat op het blad het 4e kernwoord is, voorkennis.
Okay.
Romeinen 8 vers 29.
So, first of all, from Romans chapter 11, verse 1, I say then, God has not rejected his people, has he? By no means, for I myself am an Israelite from the seed of Abraham of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people whom he foreknew. Notice God's foreknowledge of Israel.
Romeinen 11. God heeft zijn volk niet verworpen dat hij tevoren gekend heeft. Gods voorkennis van Israël.
Then in Romans 8, we have the very same term that is used, applied to those who are the disciples of the Messiah.
In Romeinen 8 vinden we datzelfde woord ook toegepast op de discipelen van de Messias.
For those whom he foreknew, he also predesignated, that other term for election, to be conformed to the image of his son in order that he might be the first child among many brothers and sisters.
Degene die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren voorbestemd. Hetzelfde woord van uitverkiezing. Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
So, the foreknowledge of Israel is in some sense bound up with the foreknowledge that God has of his son and of those who are in his son. Notice here this connection being made between Israel and its Messiah. Even Israel now, who does not yet recognize its Messiah, and that Messiah.
Dus er is een verband tussen de voorkennis van Israël en de voorkennis van de voorbestemde om samen met de zoon gevormd te worden. Waarin dus ook een verbinding is tussen Israël en de Messias. Zelfs al gaat Israël... zelfs al aanvaardt Israël die Messias niet.
Now, let's go back on to the top of my list of terms. And we will look at the terms adoption and glory. These two terms come from that very important list that Paul has in Romans chapter 9, starting in verse 4, where he's talking about the privileges that God has given to his people Israel. It says, go on.
De termen aanneming en heerlijkheid gaan we nu eerst bespreken uit Romeinen 9, waar Paulus spreekt over de voorrechten van Israël. En die we dus ook in Romeinen 8 terugvinden.
Okay, they are Israelites. Notice again the present tense. They are Israelites. And of course, Paul is now speaking about the Jewish people as a whole with special reference to those who do not believe in Jesus.
Ze zijn Israëlieten. Paulus spreekt hier in de tegenwoordige tijd. Ze zijn Israëlieten. En hij heeft het specifiek over dat Israël dat Jezus niet als Messias aanvaardt.
They are Israelites, and to them belong the adoption, that is the sonship, the glory, the covenants, the giving of Torah, the service of worship, and the promises. To them belong the fathers, and from them, according to the flesh, the Messiah, God, who is over all, be blessed forever. Now, I'm not talking here about the fathers, but notice the mention there again of the fathers in relationship to everything else we saw in Romans 4 and Romans 15, as well as Romans 11.
Ook hier is weer even tussen haakjes vernoemen van de vaderen, zoals we dat eerder al gezien hebben. Maar het gaat nu in de eerste plaats om de aanneming tot zonen en de heerlijkheid.
Here we look first at the term adoption. Notice the importance of sonship in Romans chapter 8. Romans 8, 1-14.
Romeinen 8 gaat het helemaal over het zoonschap, de aanneming tot zonen. 8:14 bijvoorbeeld.
For as many as are led by the Spirit of God are sons and daughters of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption. That's the same term, huiothesia, that is found in Romans 9, by which we cry, Abba, Father. And then later on, verse 22, we know that all the creation has been co-groaning and co-travailing until now, and not only creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan in ourselves while we await for adoption, the redemption of our body. Their adoption is something even that is in its fullness a future reality even for the ecclesia. But notice this gift of adoption that is a gift given to Israel is in Romans 8 associated specifically with the Messiah and those who are united to the Messiah.
Romeinen 8 vers 15 is dat woord aanneming tot kinderen. Een gift, aan een gave aan de Ecclesia die zelfs nog iets van de toekomst is. Maar vanuit Romeinen 11 weten we ook dat het iets is wat al aan Israël gegeven is in de Messias. In de Messias is het dan ook toekomst voor de Ecclesia, als ik het goed begrijp.
The same thing is true with the second term, glory or doxa.
En dat geldt ook voor de tweede term, de heerlijkheid.
Of course, the doxa here is the kavod that was given to Israel, the Shekhinah, the glory of God that dwelt in the Mishkan, the tabernacle.
De heerlijkheid, dat is de kavod, de heerlijkheid des Heeren, de Shekhinah, dus de inwoning van God, zoals hij er in de tempel was.
Notice again, this is a present reality. Paul is not saying that this was something that was given to Israel and then taken away, but this is something that belongs to Israel. The presence of God belongs to Israel.
De aanwezigheid van God behoort bij Israël. Dat is een actuele werkelijkheid, zegt Paulus. Dat is iets wat nu zo is.
But in Romans 8, this theme of the glory of God that comes through the resurrection of Jesus is one of the central themes of the chapter.
Maar in Romeinen 8 is die heerlijkheid die er door de opstanding van Jezus is ook een van de centrale onderwerpen van het hoofdstuk.
Beginning in verse 16, that very spirit bearing witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and co-heirs with Messiah, if indeed we suffer with him, so that we may be co-glorified with him. I reckon that the passions or the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory about to be revealed in us. The glory here, especially associated now with the resurrection, the glory that is to come. Then in verse 20, for the creation was subjected to futility, not of its own will, but by the one who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its slavery to decay and will obtain the freedom of the glory of the children of God. Here, glory is even being connected up with children. You know, the adoption motif and the glory motif, which appears side by side in Romans 9, appearing side by side here in Romans 8. And I'm sorry.
In vers 17, daar gaat het om de heerlijkheid van de Messias, dat we mede erfgenamen zijn, als kinderen. Ook meelijden met hem, maar ook mee verheerlijkt worden. Dus ja, mede verheerlijkt. En het lijden van nu staat niet, weegt niet op tegen de heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. En dan in vers 21, daar staan heerlijkheid en kindschap naast elkaar. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Net zoals in Romeinen 9 bij Israël.
And then the final reference in verse 30. And those whom he predesignated he also called. And those whom he called he also constituted as righteous. And those whom he constituted as righteous he also glorified. Glorification here is the consummation of everything.
En de verheerlijking hier is de voltooiing tot zijn volledige geldigheid, brenging van alles.
So, glory,
sorry voor het rare woord.
So glory, like sonship, is something that both belongs to Israel, but ultimately is rooted in the Messiah of Israel.
Dus die heerlijkheid, dat is iets wat Israël toebehoort, maar dat uiteindelijk geworteld is in de heerlijkheid van de Messias.
Now the next set of key terms come from the crucial text in Romans 11. We started with the crucial text on Israel in Romans 9. Now we move to the end at Romans 11. And we see this central text where we'll get two more or three more crucial terms.
Twee volgende kernwoorden komen uit Romeinen 11.
Okay. The key verses that I'm wanting to look at are Romans 11, verses 28 through 29.
Romeinen 11, vers 28 en 29.
Okay. As regards the good news, they are enemies for your sake. But as regards election, they are beloved for the sake of the fathers. For the gracious gifts and the calling of God are irrevocable. This is that text, that central text that is alluding to the promises of the fathers.
De centrale tekst hebben we hier die spreekt over de belofte aan de vaderen. Of eigenlijk een toespeling maakt op de belofte aan de vaderen.
But notice, in this text, we have several key terms that are alluding back to Romans chapter 8.
We hebben hier ook een aantal kernwoorden die teruggrijpen op Romeinen 8.
First we have the notion of the gracious gift and also the notion of election. Both of them related together.
In de eerste plaats de notie van de genadegave en van de verkiezing. Die twee horen bij elkaar.
In Romans 8, starting in verse 31, what then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He who did not spare his own son, that key phrase, but gave him up for us all, will he not with him also graciously give us all things? Charizomai is the verbal form of gracious gifts that's found in Romans 11, verse 28. And then, who will bring any charge against God's elect ones? The same term that gets used more as an abstract noun, election, in Romans 11, 28, now being used as a concrete noun, elect ones, in Romans 8, verse 33.
De genadegave van Romeinen 11, vers 29 vinden we terug in Romeinen 8, vers 32. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem als een genadegave met voor ons alle gegeven heeft, zal hij ons niet met hem ook alle dingen als een genadegave geven. En dan in vers 32 zie je de verbinding met de verkiezing. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Hier de uitverkorene in Romeinen 11 beminde om de verkiezing.
So, the gracious gifts of election that God gives to Israel is fundamentally a reality rooted in the gracious gift of his own son.
Dus de genadegave van de verkiezing die God aan Israël geeft is fundamenteel geworteld in de genadegave van de Messias, in de werkelijkheid van de Messias.
The next term we see from those phrases is the term calling.
Het volgende woord is het woordje roeping.
For the gracious gifts and the calling places of God are irrevocable.
De genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk.
And this term calling in its verb form again appears as a central concept in Romans 8.
En dat woordje roeping komt als werkwoord weer terug in Romeinen 8.
Again Romans 8:28, we know that God co-works all things for good for those who love God, who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, you now ought to be hearing all of these echoes kind of coming together. For those whom he foreknew, he also predesignated to be co-formed to the image of his son in order that he might be the first child among many brothers and sisters. And those whom he predesignated, he also called. He also called, and those whom he called, he also constituted as righteous, and those whom he constituted as righteous, he also glorified.
Romeinen 8, vers 28 en verder. Ik lees het even in de Nederlandse vertaling. We weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dan verderop, want hij die hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En dan in vers 30. Die hij van tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt.
We always read these texts separately. They're meant to be read together.
We lezen die tekst altijd los, maar je moet ze samen lezen.
Each interprets the other.
Het ene vers legt het andere uit.
If you read Romans 8 alone, you can think in very individualistic terms.
Als je Romeinen 8 op zichzelf leest, dan kun je in hele individualistische termen gaan denken.
It's just each of us as individuals who are elected and called and chosen and loved and ultimately glorified.
Dan worden we allemaal als individu misschien verkoren en geliefd en uiteindelijk verheerlijkt.
It's each of us individually who are sons and daughters of God.
Ieder van ons individueel die zoon en dochter van God is.
And of course that is true.
En dat is ook waar.
But it's not the whole truth.
Maar het is niet de hele waarheid.
If we read when we read Romans 9 and through 11 on their own, we see these wonderful corporate gifts to Israel and we don't even think of Yeshua.
Als we Romeinen 9 tot en met 11 op zichzelf lezen, dan zien we de prachtige gaven aan Israël, maar we denken niet aan Jezus.
Nor do we see how those very gifts that Israel is given and promised are bound up with the gifts that we receive or that you receive as members of the ecclesia.
En dan zien we ook niet dat die prachtige gaven ook verbonden zijn, vervlochten zijn met wat wij ontvangen in Jezus.
Let's look at the final one of these set of six terms. Perhaps the most important one, love.
Het laatste kernwoord, belangrijkste misschien wel, liefde.
As regards the good news, this is the Romans 11:28, they are enemies for your sake. Notice it doesn't say enemies of God. They are enemies for your sake, enemies of the good news. But as regards election, they are beloved, beloved for the sake of the fathers. They're beloved for the sake of the, meaning for the sake of the promises that God made to the fathers, especially when we see in Genesis 22 at the Akedah, the binding of Isaac.
Romeinen 11, vers 28. Naar het evangelie zijn ze vijanden voor jullie. Er staat dus niet vijanden van God, zegt hij er nog even nadrukkelijk bij. Maar na de verkiezing zijn ze geliefden, beminden om de vader een wil. En ook daar eigenlijk kun je weer een zinspeling horen op die geschiedenis van de binding van Isaac.
Nou, I don't even have to read the text in Romans 8 again. Romans 8, particularly in those final verses 35 through 39, are a glorious hymn to God's love. God's love in Messiah Yeshua.
Romeinen 8 besluit eigenlijk met een prachtige hymne op Gods liefde in Jezus de Messias.
The love of God that is praised in Romans 8 is that same love which is referred to in Romans 11 in its reference to Israel.
De liefde van God die in Romeinen 8 bezongen wordt, is dezelfde liefde waar Romeinen 11 over spreekt in betrekking tot Israël.
The love of God for Israel is rooted in God's love in the Messiah. God's love in the Messiah for all of those united to the Messiah is bound up with his love for Israel.
De liefde van God voor Israël is geworteld in zijn liefde in de Messias. In die liefde in de Messias voor ieder van ons is zo helemaal verbonden met die liefde van God voor Israël.
Okay, we're getting near the end here. There are only two other terms that I particularly wanted to look at, and they're also very important, that connect up Romans 8 and Romans 9 through 11.
Twee belangrijke kernwoorden om die verbinding verder te leggen.
These are terms that capture the way in which the people of Israel in itself have this kind of division built internal to its life.
Woorden die te maken hebben met de verdeling die er binnen Israël in feite zelf is in zijn leven.
It's that divide between those like Paul, the Jewish disciples of Jesus, those Jews, those members of Israel who have come to know the Messiah and realize Israel's identity is bound up in him, and those who have not yet come to see that.
Het is de verdeling of de verdeeldheid tussen degene die net als Paulus Jezus als Messias zijn gaan zien en degene die dat nog niet zien.
The first, namely those like Paul, those like me, those who are Jews who've come to that faith in the Messiah, Paul can speak about using the term first fruits.
Over die eerste die Jezus hebben leren kennen, zoals hij zelf, spreekt Paulus als de eerstelingsvrucht.
In Romans chapter 11, verse 16, if the first fruits are holy, then also the whole lump of dough is holy, and if the root is holy, then also the branches are holy. What Paul is actually saying there is that the very existence of the Jewish followers of Jesus is something that sanctifies, that preserves, that establishes the entirety of Israel in its relationship with God.
Romeinen 11, vers 16, de eerstelingen, waardoor ook het deeg heilig is, dan spreekt hij eigenlijk over over hemzelf en de gelovigen in Jezus, waardoor ook heel Israël geheiligd wordt.
In other words, Paul's notion of remnant is not the notion of the pure ones who replace those who have been judged. Like, yeah, Is that clear? Do you understand?
Dus als Paulus hier spreekt over de rest, dan bedoelt hij daarmee niet te zeggen een rest die in de plaats is gekomen van het overblijfsel dat in de plaats is gekomen van de anderen die, dus laat ik maar even simpel zeggen, afgeschreven zijn.
Instead, his notion of a remnant is more the notion of a priesthood who are interceding and representing and preserving and sanctifying the whole.
Zijn notie van het overblijfsel is eerder dat van de priesterschap, dat het grote geheel vertegenwoordigt en daarvoor voorbeden doet.
Now we see that Paul in Romans chapter 8 also uses the term first fruits, but now it's applied to the Holy Spirit.
In Romeinen 8 gebruikt Paulus dat woord eersteling ook, maar dan toegepast op de Heilige Geest.
Not only creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit grown in ourselves while we wait for adoption, the redemption of our body.
Vers 23. We hebben de eerste vruchten van de geest. Lees even de Nederlandse vertaling. Just a moment. Dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zucht in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
You see, what Paul is saying is that just as the Holy Spirit is the guarantee and the beginning of the fullness of redemption for all of us, ultimately that consummates in the redemption even of our bodies.
En zoals de Heilige Geest eigenlijk het begin is, of van waaruit dan zicht gaan krijgen op de verlossing van heel, niet alleen van onszelf, maar van heel de schepping.
In just that way, the Jewish disciples of Jesus are the first fruits, the beginning and the guarantee that God will ultimately be faithful in redeeming Israel as a whole.
Zo zijn ook, zijn de volgelingen van Jezus als eersteling de garantie en het uitzicht erop dat God trouw zal zijn aan heel Israël.
I think also implicit here is that the redemption of Israel as a whole is an integral part of that redemption of the entire creation that he speaks about in Romans 8.
En daar zit impliciet ook in dat de verlossing van Israël, dus de kern is van de verlossing van heel de schepping waarover het in Romeinen 8 gaat.
Once again we see Romans 8 needs to be read together with Romans 9 through 11.
Dus je ziet opnieuw dat Romeinen 8 samengelezen moet worden met Romeinen 9 tot en met 11.
Now, the final text is one that speaks about the relationship of Jesus and those Jewish people who do not believe.
De laatste tekst spreekt over de relatie tussen Jezus en degene van het Joodse volk die niet in hem geloven.
It does so again only in a hint.
Alleen maar als hint, als toespeling.
But I think it is a hint that we need to attend to.
Maar het is er wel eentje waar we aandacht aan moeten besteden.
We look back at Romans 8 and this text in Romans 8 that I paid so much attention to that alludes back to Genesis 22. He who did not spare his own son but gave him up for us all, will he not with him also graciously give us all things?
Romeinen 8 vers 32 nog eens, waar we die zinspeling op Genesis 22 vinden. Hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken.
And this is maybe the most daring of all of the connections that Paul is making, and perhaps it's the reason he only hints at it.
Misschien is het wel een van de meest gedurfde verbindingen die Paulus legt, en misschien dat hij er daarom alleen maar naar op zin speelt.
For we see in Romans 11, Paul speaks about the branches that are cut.
Maar we zien in Romeinen 11, vers 21, hoe Paulus spreekt over de takken die zijn weggebroken.
For if God did not spare the branches according to nature, he will not spare you.
Als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart.
You see, it is almost as if, again, it's almost too much to say, but that the that in some sense the fact that Jewish people in the first century did not simply fully embrace Jesus was itself bound up with the very sacrifice of Jesus himself.
Het is bijna niet onder woorden te brengen, zou ik haast zeggen. Maar het feit dat in die eerste eeuw sommige Joden Jezus niet aanvaarden, is helemaal verbonden met het offer van Isaac door Abraham.
Remember that key phrase from Romans 11. As regards the gospel, they are enemies for your sake.
Romeinen 11, vers 28. Wat het evangelie betreft, zijn ze vijanden vanwege u.
Again, not enemies of God. Enemies of the gospel for your sake. In other words, Paul is saying there's a divine purpose at work in this entire process, and that that in a certain sense, the Israel's not entering fully in is mysteriously working out for the good of all.
Dus nogmaals, ze zijn geen vijanden van God, maar vijanden van het evangelie, omwille van jullie. En dat mysterie van de afwijzing van Israël werkt dan weer zo uit dat het tot heil is voor de heidenen.
At the same time, what it involves is genuine suffering for Israel. A genuine loss of something precious.
En dat houdt dus tegelijkertijd voor Israël in een diep lijden. Een verlies van bepaalde dierbaarheden.
But this is a suffering which Paul sees as in some very mysterious way bound up with the suffering of Jesus himself.
Maar het is een lijden waarvan Paulus toch op een geheimenis ziet van de verbondenheid met het lijden van de Messias.
Okay, now some just final comments and we can open things up for discussion. 1 minute. You're in a hurry. The entire message of Romans, therefore, is seen to revolve around the promises to the patriarchs and the way in which they are fulfilled in and through Jesus and in the life of Israel and the life of the ecclesia.
In de eerste plaats lijkt de boodschap van de brief aan de Romeinen te draaien om de vervulling van de belofte aan de aartsvaders, zoals die vervuld worden in de Messias en uitwerken in het leven van Israël en van de Ecclesia.
Now, as I mentioned this morning, the beginning of the first session, you know, we often hear people talk about Israel and the church.
Zoals we vanmorgen al zeiden, wordt vaak gepraat over Israël en de kerk.
Theologians who understand the enduring election of Israel will often speak about Israel and the church.
Theologen die wat zicht hebben gekregen op de blijvende verkiezing van Israël spreken over Israël en de kerk.
But again, in a way that implies these are two distinct and separate realities.
Maar dus op een manier die impliceert dat twee onderscheiden werkelijkheden zijn.
Replacement theologians, on the other hand, will sometimes see this phrase as redundant.
Vervangingstheologen zullen deze zin anderzijds meestal als achterhaald zien.
After all, the church is Israel.
De kerk is Israël.
So there is no Israel and the church.
Er is dus geen Israël en de kerk.
But I think that the joint witness of Ephesians and Romans suggests the story is more complicated than either of these schemes might suggest.
Maar als we Efeze en Rome samen nemen, dan is het toch wat ingewikkelder dan deze twee tegenpolen.
That the Jewish people has been and always will be bound up with the person of Jesus the Messiah.
Dat er dus altijd een verbondenheid is en blijft tussen het Joodse volk en de persoon van Jezus de Messias.
And on the other hand, the ecclesia has its own identity only as a messianic extension of Israel.
En dat de ecclesia zijn bestaansrecht alleen maar heeft als een, ja, als een uitbreiding van Israël. Messiaanse uitbreiding van Israël.
What I think this calls for from the ecclesia is really this twofold commitment.
Dat vraagt van de ecclesia dus een tweevoudige commitment, toewijding.
On the one hand, as I spoke about this morning, to those Jews within the ecclesia who are called to be the first fruits.
Aan de ene kant dus met betrekking tot de Joden die er binnen de ecclesia zijn, die de eerstelings vrucht genoemd worden.
And on the other hand, with the Jewish people, with Israel as a whole, who remain beloved for the sake of the fathers and because of their mysterious and eternal and irrevocable connection to the Messiah.
En aan de andere kant met het volk Israël als geheel, dat beminden om der vader wil blijft, en vanwege hun blijvende en geheimenisvolle verbondenheid met de Messias.